Ja, Lucas 22, vers 7. Dan moet je zo meteen ook je vinger tussen houden als we iets anders opzoeken, want we moeten hier ook weer naar terug straks. Ja, doe het touwtje ertussen.
De dag van het ongedezende brood, waarop het Pesach lam geslacht moet worden, brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden: ga voor ons het Pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten. Ze vroegen hem: waar wilt u dat we het bereiden? Hij antwoordde: let op. Wanneer jullie de stad ingegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnen gaat. En zeg tegen de heer van het huis: de meester vraagt u, waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het Pesachmaal kan eten? Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht. Maak het daar klaar. Ze gingen op weg en alles gebeurde zoals zij gezegd had en ze bereidden het Pesachmaal.
Dankjewel, goed gelezen. Er was dus iets aan de hand, er was een bepaalde dag, staat in vers 7, de dag van het ongedezemde brood, waarop het Pesachlam geslacht moest worden.
Dat zijn toch van die paascrackers?
Nou, jij mag het nu precies ook uitleggen, want ik ging natuurlijk vragen, wat is dat eigenlijk?
Nou, dat zijn die paascrackers.
Matzes.
Ja, wat is er speciaal aan een matze?
Ja, dat...
wacht even. Je, hardop, hè?
Ja. In Exodus weg moesten.
Ja?
Die hadden toen ongedezemd brood en dat zijn matzes.
Ja, wat is speciaal aan ongerezen? Hoe krijg je dat voor elkaar?
Door ze niet te laten rijzen.
Ja.
Nee, niet laten rijzen, dat is niet hetzelfde. Nee, er zit geen gist in.
Oh. Ik denk dat wel lekker met filet Amerikaan.
Oh. Ja, maar ik weet niet of ze dat zo aten.
Oh. Maar
inderdaad, dus er was een speciale dag. Die heette de dag van het ongedezende brood. En op die dag ging je ook een Pesachlam slachten. Relinde, wat is een Pesachlam?
Ja.
Ja?
Nee.
Waar koop je die? Nee, jij bent al aan de beurt geweest.
In de weide.
een lam zonder gist. Ja.
Die lam gewoon gestolen.
Een eendagslammetje misschien?
Nee, we vragen het aan de expert op het gebied van lammeren, Bram. Ja, jij bent van de beesten, Bram. Wat is een Pesachlam? Heb je die wel eens in je handen gehad?
Nee,
wel eens geaaid?
Ja,
maar... Wel een hekje.
Jij hier?
Ja, ik zal het niet weten.
En wat is een Pesachmaal dan?
Ja, als je een Pesachlam slacht.
Ja, dat is duidelijk. Ja, dan eet je dat Pesachlam op of zo.
Ja, opgeofferd Pesachlam.
Ja.
Mag ik dat zo zeggen?
Ja, ik denk dat we nu toch uiteindelijk wel bij jou terechtkomen. Ja, Monique, vertel het maar.
Het is een lammetje waar helemaal niks mis mee is.
Ja?
En het heeft al 7 dagen bij je in huis gehad.
Oh, ja, 4 dagen. Ook met de tieners.
Ja.
Oh, jullie hebben het laatst over gehad?
Ja,
ja want een.
En niemand weet het ook gewoon.
Nou, dan is het een heel goede herhaling.
Want je moet dan altijd twee lammetjes nemen, want dan raak je dan één geef en die hou je dan, die andere natuurlijk.
Oh, jullie hadden gelijk allemaal alternatieven verzonnen. Nou, we gaan dat nog een keer lezen. Exodus 12, hou je touwtje hier tussen.
Oh, ja.
Jij kan makkelijk terug, Anouk.
Geen
die
slechtste
boek. Exodus 12.
Ik ben een sneller.
Dat is het tweede boek. 12 vers 1. En Nadia leest het.
Okay.
Ja, die was al zo lang klaar.
De Heer zei tegen Mozes en Aaron in Egypte: voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen. Elk gezin 1. Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren een. Rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft. Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van 1 jaar oud is zonder enig gebrek. Houd dat apart tot de 14e van deze maand. Die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten. Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt aan de beide deurposten en aan de boven doorpost strijken. Rooster het vlees en eet het nog diezelfde nacht. Met ongedezen brood en bittere kruiden.
Dankjewel. Dus hier zie je dus dat er dus een bepaalde datum is in een bepaalde maand. En daar gebeurde iets. En dat is toen ze nog slaven waren in Egypte. En inderdaad, 4 dagen moest je dat lammetje in huis houden. En dat lammetje dat moest worden geslacht. En dat werd dan ook opgegeten met ongedezend brood. Daar komen we zo meteen nog op terug. En het bloed moesten ze aan de deurpost smeren.
Was ook iets met die plaag of zo?
Ja, je mag verder lezen, vers 9.
Het dier mag niet halfgaar of gekookt worden gegeten, maar uitsluitend geroosterd. En in zijn geheel met kop, poten en ingewanden.
Ja, je moest het hele ding dus niet eerst de ingewanden eruit halen, je moest het hele beest gewoon in één keer roosteren.
Zo, en dan
zo,
ja,
in de mond.
Ja. En er stond ook net dat je moest het in de avondschemering moest je het slachten. En je moest het voor de ochtend moest je het op hebben.
Helemaal.
Als lang zo lang gaar te krijgen.
Nee, ja, dus het was een hele late maaltijd.
Je moest het wel met de buren delen. Dat stond er net.
Ja, als je met een heel klein gezin was, dan mocht je samen doen met een lammetje. Maar je moest het dus 's avonds slachten als de zon net onder was. En dan moest je dat maal gaan bereiden. En dan moest je dat dus eigenlijk laat 's avonds gaan opeten. Het was niet een gewone avondeten. Het was een hele bijzondere, andersoortig iets.
Ja, vast winter.
Hoe bedoel je vast winter?
Nou, ik denk als je het in de zomeravond doet, dat het...
Dat het heel lang duurt voordat je mag eten. Ja, dat is een goeie, ja. Nee, het was gelukkig in het voorjaar. Het was in maart.
Moest het dan voor de zon, na de zon, ondergaan?
Ja, dat stond net in vers 6... Je moest het in de avondschemer slachten.
Oh ja.
En dan stond er in vers 8, rooster het vlees en eet het nog dezelfde nacht. Nou, mag je nog even verder lezen? Doe maar vers 10, want daar was je nu.
Zorg dat er de volgende morgen niks meer van over is. Mocht er toch iets overblijven, dan moet je het dat verbranden. Zo moeten jullie het eten, met je gordel op, je sandalen aan, een staf in de hand, in grote haast. Dit is een maaltijd ter ere van de Heer, het Pesachmaal.
Dit is het Pesachmaal waar we het net over lazen. Waar Jezus dus van zei, van gaat eten bereiden. Toen moesten ze dus dit gaan doen, het Pesachmaal doen.
Hoe zit dat dan met die poten en zo in de ingewanden?
Nou, wat je niet lekker vond of wat je over had.
Je mocht niks over.
Nee, maar er staat hier, wat er over is, dat mocht je dus verbranden. Vers 10, lees maar. Mocht er nog iets overblijven, dan moet je dat verbranden. Dus gelukkig hoeft hij niet... dat helemaal op te eten.
Volgende morgen mocht er niks van overblijven.
Maar er mocht dus niks van overblijven. Dat is wel heel belangrijk.
Waarom niet?
Mocht er iets
overblijven? Dat heeft vast een betekenis.
Ja, ja, omdat het een heel speciaal ding was. Lees eerst het stukje maar even af.
Oh.
Ja, jij nog steeds, ja. Het is een maaltijd ter ere van de Heer, het Pesachmaal. En het is eigenlijk ook een soort offermaaltijd. Je offert iets en wat er geofferd wordt, mag je ook gedeeltelijk opeten. Dat is iets heel speciaals. Vers 12.
Ik zal die nog rondgaan door Egypte en ik zal de allereerstgeborenen doden. Zowel van de mensen als van het vee. En ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de Heer. Maar jullie zal ik voorbij gaan. Aan het bloed zal ik jullie huizen erkennen. En door dat merkte zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf jullie niet treffen.
Wauw, het zal je maar gebeuren.
Wat is dan met die plagen dan?
Dat is met die plagen. Ze zijn hier dus nog slaaf. En nu zeggen we tegen jullie, hè, jullie wonen allemaal in een huis. Stel je voor dat er tegen je ouders gezegd wordt, of bij jou tegen jezelf, je moet een lam slachten met de buren. En je moet het bloed aan de muur smeren. En als je het niet doet, dan sterft degene die het eerst geboren is in jullie huis. Ja.
Waarom moesten ze het met haast opeten?
Omdat het eigenlijk zo is dat ze staan op punt om te vertrekken. Maar ze mochten nog niet ver weg van de farao. Maar dit is eigenlijk al een teken van maak je klaar om te vertrekken. Het is een soort heel haastig iets.
Ik denk dat ze lekker rustig gaan zitten, een biertje erbij.
Nee, inderdaad. Want als je zo'n soort feest zou houden en je zegt van nou, met grote vaten wijn. Dan lig je daar 's ochtends een beetje uit te buiken. Maar het was dus eigenlijk de bedoeling van God, die wist dat al. Dat farao de volgende dag zou zeggen, ik wil jullie nu echt nooit meer zien. Hier heb je goud, verdwijn uit het land.
Dat ding bestaat iets bij mij, iets erboven. En dat gaat hier ook over. Staat. Dat het brood ongedecent is, betekent dat er geen gist werd gedaan. Er was geen tijd om het tegen te laten rijzen. Zo geeft het ongedecente brood aan dat Israël met haast uit Egypte wegtrok.
Ja, dat is ook zo. Als je dat brood laat rijzen met zuurdesem, dus met het natuurlijke, op de natuurlijke manier, dan duurt dat 8 uur voordat je brood klaar is.
Dus, zo lang. Ik pak ook wel eens brood en dan moet het eerst een uur en dan een half uur staan.
Ja, maar jij hebt gist. En wat ze daar doen, is ze doen dat op een andere manier. Dan moet je maar eens kijken hoe je zuurdesembrood maakt. En dat moet je dus, dat duurt veel langer.
8 uur.
Daar zit geen gewoon gist in van een zakje wat jij hebt. Maar dat is een ander soort iets. Ze hadden een ander soort brood wat ze toen bakten.
Ik ben expert.
Staat gewoon op Google. Even terug. Dus je moet dat bloed aan de deur smeren. Stel je voor dat je dat nou niet gedaan had.
Dan ga je dood. De
ja, wie was dat bij jullie? Ja, die woont niet meer thuis. Ja. Dat was nu Jaap.
Nee, Leen.
Leen, ja.
De eerstgeborene, dat is toch gewoon de oudste die daar woont. Dat kan toch wel als hij in huis woont, je opent.
Ja, maar het is de zoon van degene die...
Van het gezin. Ja.
Nee.
Dus dan zou ik doodgaan nu.
Je bent geen zoon.
En we geen
lauwe veld. Nee. Het waren de jongens ook nog.
Berend.
Ja, ja Berend, ja.
En ik ook.
En ik ook. Ik was ook eerstgeboren.
Ja, ik niet. Moet je vooral niet het feest vieren met je vader.
Dus, het was belangrijk om dat te doen. Om dat bloed aan die deur te smeren. Ook al lijkt het heel achterlijk. Mensen die dat niet gedaan hadden, nou ja, die waren dus wel de pineut geweest. Want de Heer zelf ging door Egypte heen om Egypte te straffen. En overal waar dat bloed niet aan de deur zat, gaf hij opdracht aan de doodsengel, staat er later in dat stuk, om naar binnen te gaan en een leven mee te nemen.
Is dat dan bij Sims? Heb je zo'n poppetje? Ja. Zo monopolie. Waard. Dat zijn erbij.
Nou, ik weet niet of ik het daarmee mag vergelijken.
Oké. Okay. Monopolie, mag nu een leven.
Lees nog even door, vers 21. Bram. Ook vers 14 eerst nog even. Die dag, die lees ik, maar dan ga je zo meteen bij 21 verder. Die dag moet voortaan een gedenkdag zijn. En die moet je vieren als een feest voor de Heer. Dus dit gebeurt nu de eerste keer. De eerste keer worden ze dus eigenlijk gered. En daarna mogen ze het land uit. Maar er staat nu al gelijk bij van nou, dit moet je dus gaan herdenken. Dit wordt een feestdag. Dit is een belangrijk iets. En alle komende generaties moeten dat feest vieren. Vers 21. Bram.
Toen liet Mozes de ouders van Israël bij elkaar. Elke familie moet een lam of een bokje kiezen, zei hij. En dat moet worden geslacht als
Pesachoffer.
Pesachoffer.
Ja, wat was nou het offer hier? Johan Olaf.
Een bokje.
Ja?
Of een lam.
Maar welk gedeelte van dat ding was nou hier het offer? Want dat is eigenlijk niet zo heel duidelijk, hè? Ik bedoel...
Het heeft 4 dagen waar? In huis geleefd, dus je bent er aangehecht.
Ja, en je moet het ook betalen, je moet het kopen.
Ja, je offert iemand.
Ja, maar daarna mag je het ook zelf opeten. Dus je hebt er ook nog wat aan.
Als ik nou als een kind moet doden en moet opeten, dan gaat het even... Dan moet een reus die doden.
Nee, reus die is te klein.
Dat doe je niet. Dat is echt lullig.
Nou,
echt. Nee, maar ik denk niet dat het er echt om gaat dat je gehecht bent aan dat lam. Er zitten twee kanten aan dat lam. De ene kant, dat stuk eet je op het vlees. En het bloed heeft ook een speciale betekenis. Dus je hebt een lam en dat maak je dan dood. En dat maak je dood eigenlijk ja, voor God. En het bloed smeer je aan de deur en het lam eet je op. Normaal als je een soort offer hebt, heb je een soort altaar. Maar er was hier geen altaar. Dat is iets heel geks. Dus aan de ene kant is het een offer. Maar aan de andere kant wordt het bloed hier aan de deur gesmeerd. Terwijl later als ze het feest moeten gaan vieren, dan moet dat bloed op het altaar. Dus het bloed is het gedeelte wat echt het offer is. En het vlees, dat hoort wel bij dat offer, maar dat mag je opeten. Dat hadden de priesters ook vroeger. Die mochten van het offer eten. En als je zelf, we hebben het een gegeven moment een keer over Samuel gehad. En die zijn ouders gingen ook altijd een offer brengen. En die mochten gewoon ook van dat offer eten. Een offermaaltijd. Nou gingen ze dat feest ook vieren. En dat gebeurde ook met de kinderen erbij. Als je vers 26 leest, dan staat daar... En als uw kinderen dan vragen, wat betekent dit gebruik? Dan moet je antwoorden, wij brengen de Heer een Pesachoffer, omdat hij aan de huizen van de Israëlieten voorbij is gegaan. Toen hij de Egyptenaar strafte en ons heeft gespaard. Nou, wat betekent nou het woord Pesach? Jullie hebben het er al eerder over gehad, dus dat zou je kunnen weten.
Dat is toch gewoon in het Nederlands Pasen.
Ja, maar dat is niet wat ik vraag. Wat betekent het woord Pesach? Nee.
Voorbijgaan.
Ja, hoe weet je dat?
Onderaan de pagina staan.
Geweldig. Ja, als je leest wat er staat, ja inderdaad. Het betekent voorbijgaan, een soort overslaan.
Maar is het avondmaal dan ook een Pesach?
Daar komen we dus zo meteen op, wat daar nou het verband van is.
Ik zie het al wel een beetje.
Ja, dus hier heb je dus een soort overslaan. Het Pesach, dat betekent eigenlijk, degene die dat offer heeft gebracht, die wordt overgeslagen met de rampspoed en het oordeel van de Heer.
Dus eigenlijk zou dat het ook moeten doen op 14 maart?
Nee, want we lezen even verder vers 43 hier en wie gaat het lezen? Anouk? Of nee, Gerlinde?
Welk vers?
Vers 43. Dan gaan we nu kijken waarom wij dat niet hoeven te vieren.
De Heer zei tegen Mozes en Aaron, voor het Pesachmaal gelden deze voorschriften. Er mag geen enkele vreemdeling aan deelnemen. Een slaaf die door iemand gekocht is, mag er echter aan deelnemen zodra hij besneden is. Een vreemdeling die tijdelijk bij je verblijft op een dagloner mag er niet aan deelnemen. Het maal moet worden gebruikt in het huis waarin het is klaargemaakt. Je mag niets van het vlees buiten huis brengen. De botten mag je niet breken. Ieder die tot de gemeenschap van Israël behoort, is verplicht dit maal te bereiden. Wil een vreemdeling die bij jullie woont het Pesachmaal ter ere van de Heer bereiden, dan mag dat pas nadat hij en al zijn mannelijke familieleden besneden zijn. Want alleen dan kan hij op één lijn worden gesteld met een geboren Israëliet. Maar een onbesnedene mag er niet aan deelnemen. Voor geboren Israëlieten en voor vreemdelingen geldt één en dezelfde regel. De Israëlieten deden wat de Heer aan Mozes en Aaron had bevolen.
Dankjewel. Hier staat dus eigenlijk dat het speciaal voor Israël is. Nee. Die zijn namelijk bevrijd.
En besneden.
En wij niet.
Nee.
Nee. Dus ja, in ieder geval, ik mag hier niet aan meedoen.
Waarom zou je dat doen?
Dat deden zij toen. En dat had te maken met de belofte aan Abraham, Emma.
Dan kun je geen kinderen meer doen.
Ja, ze snijden niet alles eraf.
Nee,
ik heb er nog nooit van.
Oké, nou, ik zal je dat uitleggen. Ze snijden. Bloemetjes in de bijtjes, Emma.
Wij hebben
het daar veel over gehad. Oh, gehad of gezien?
Nee, niet.
Practicum.
Nou, Bram, kom jij maar voor. Ja.
Nee, Emma.
Nou, mag je nog niet aan meedoen, want mijn broer is allemaal niet.
Nee, nou, ze snijden er maar een klein stukje vanaf. En dat heeft te maken met de belofte aan Abraham. Het is eigenlijk een velletje wat ze.
Dat doet ook pijn.
Ja, dat doet ook pijn. En ze doen het ook nog bij een babytje.
Dat hij dan op zijn ongevoelige periode is en dat hij daarom dan besneden wordt. Want als je 3 dagen later zou doen, dat doet het meer pijn.
Nou ja, dat schijnt zo te zijn, maar ze hebben nog nooit een baby gevonden die dat bevestigd heeft.
Nee, tuurlijk, maar.
Nee, laat me even uitleggen waarom ze het doen. Ja. Want anders dan heeft Emma geen antwoord op de vraag gehad. Dat heeft te maken met de belofte van God aan Abraham, waarin die zegt van, ik zal je een groot volk maken en jij zal dit land bezitten. En dat heeft te maken met de besnijdenis. En iedereen die dus besneden is, die valt onder die belofte, onder dat verbond. Die zijn dus geen vreemdeling, die heten Israëlieten. Dat zijn allemaal de nakomelingen van Abraham.
Zijn er dan nu nog mensen die besneden zijn?
Ja. De Joden die doen dat nog steeds.
Dick?
Ja.
De moslims doen dat toch ook?
Want, ja.
Maar moslims die zijn toch eigenlijk ook familie van Abraham? Want Abraham die had een zoon, geloof ik. Of zo. En die ging eerst met de bijvrouw naar bed of zoiets.
Ja.
Slaaf.
Ja.
En daar is iemand uit voorgekomen. Die heeft een moslims eigenlijk.
Ja, dat is wel leuk verzonnen, maar het is niet zo. Je kan wel zeggen dat er een hoop Arabieren misschien van Abraham afstammen via Ismaël. Maar moslims niet. Dat is iets anders. Moslims, dat zijn namelijk gelovigen die geloven in een andere God. En je wordt niet geboren als een gelovige in een andere god. Dat is iets anders. Ze zeggen dat wel. Wij zijn nakomelingen van Abraham. En dat is misschien ook wel zo. Maar de zoon van de belofte, waar de zegen op overging, was niet Ismaël. Die had Abraham namelijk weggestuurd. Maar het was Isaac.
Daardoor is hij toch eigenlijk een andere god gaan geloven. Omdat dat
nee, want dat is pas uitgevonden 700 jaar na Christus. Dat heeft er helemaal niets mee te maken.
Dat zijn de
Arabieren. Er zijn in ieder geval mensen die daar rondlopen, die daar dus nog van afgestamd hebben. Die komen in de Bijbel ook nog voor. Daar kun je wel een keer uitzoeken. Die komen nog voor, maar het heeft dus niets te maken met moslims. Okay. Dat claimen ze wel, maar dat is iets anders. Maar hier ging het er dus eigenlijk om, dit wordt gevierd. Door mensen die bij het volk horen. Nou, wou jij nog wat zeggen? Ik hoop dat het er nog mee te maken heeft.
Ja, deels. Als een man zich later laat besnijden omdat hij nog niet kennis had gemaakt met het geloof. Dan ging het ontsteken. Dan was ze toch een paar dagen echt ziek van.
Ja, daar waren ze flink ziek van. Ja, dat klopt.
Een onderzoek gedaan.
Nee, dat komt er ook inderdaad voor. Dat is inderdaad een geval. Even kijken hoor. De zonen van Abraham, Isaac. De zonen van Isaac. Die hadden op een gegeven moment die hadden een zus. En die zus die had een vriendje in een ander volk, in een andere stad. En daar waren ze nogal pissig over. En toen zeiden ze van nou, ja, je mag wel met onze zus trouwen, maar dan moeten jullie en je hele stad je laten besnijden. En toen gingen ze, die gekken gingen dat nog doen ook. En toen waren ze natuurlijk flink koortsig en flink ziek. En toen die broers van die zus, die moorden de hele stad uit, want die vochten toch niet terug.
Oh, ja.
Eigen lekker stelletje, hè? Oh. Ja. Want die was iets van, nou ja. Ja, nou en zo is er nog een geval. Toen het hele volk in Israël in de woestijn. Ja, er komt nog een interessant verhaal, Peter, let op. Toen het volk in de woestijn was, werden de kinderen niet besneden. En op een gegeven moment gingen ze over de Jordaan en gingen ze het land in. En toen zei Jozua, die zei, jullie moeten je allemaal laten besnijden. Dat gingen ze doen. Er waren 600.000 mensen die zich lieten besnijden. 600.000 mannen. Ja, dat wordt dan vrijwillig, ja.
Dat was toch voordat ze de Jordaan gingen oversteken?
Nou, voor of na, in ieder geval rond dat punt. En er kwamen zoveel van die voorhuiden, dat heette dus de Voorhuidenheuvel. Nee. Ja? Maar nu heb je dus het
Is hij er nog?
Is dat vruchtbare grond?
Dat op de dag van de nog steeds zo heet.
Ja, dus zoiets staat er inderdaad. Maar wat gebeurt er nou? Nu is het eigenlijk het omgekeerde van het verhaal net van die mensen die dan heel ziek werden. Deze jongens, die werden daar dus ook flink, die hadden daar flink wat mee te maken. En wat denk je wat het volgende plan van de Heer was? Nu gaan jullie gezellig 7 dagen lang rondom Jericho lopen. Dus eerst moesten ze zichzelf dit aandoen. Ze waren dus eigenlijk heel slap. En toen zeiden ze, nu gaan we het land veroveren.
7 dagen dus,
ja, nou ja, nu gaan we optrekken tegen Jericho. Dan moet je je voorstellen, heb je jezelf dus eerst zwak gemaakt. Exact tegenovergesteld van wat er net gebeurde. En dan zeg je, dan ga je die stad veroveren. Dan is het dus duidelijk dat je de hulp van de Heer nodig hebt. Want dat kan je dus dan niet, hè. Met je koortsige gedoe. En het loopt ook niet lekker, denk ik. Hè? Ze moesten 13 keer die stad omheen lopen. Leuk uitstapje zo wel, ja.
Ja.
Oké. Zullen we terug naar het verhaal gaan? Ja. Dit was wel een aardig uitstapje. Daar kun je een hele avond over praten. Uiteindelijk ontstond dus de traditie om het feest te vieren. Van wat we net te herdenken dat God ze uit Egypte heeft uitgeleid. Dat de doodsengel niet bij hun was binnengekomen. Het bloed was aan de deur gesmeerd. En de volgende dag werden ze, niet de volgende dag, dezelfde dag nog, werden ze uitgeleid. Dus op de avond van de 14e werd het lam geslacht. In de nacht die erop volgde, want de dagen begonnen altijd 's avonds als de zon onderging. Weet je nog, hoe we met de tijd rekenen. Bij zonsondergang begon de dag. Dus je slachtte het lam, je at het op, En als dan de dag aanbrak, toen gingen ze op pad. Diezelfde dag. En daarna aten ze nog 7 dagen van dat ongedezende brood, want ze waren op weg. Dat gingen ze dus vieren. En ze moesten dan, elk jaar moesten ze naar de plaats waar God zijn tempel had laten bouwen, naar Jeruzalem, om daar een offer te brengen. Dus het hele volk moest altijd naar Jeruzalem. Nou staat er een stuk in Lucas, en dat ken je ook vast wel, dat Jezus op een gegeven moment ook zoek was. Dat hij in de tempel was. Nou, als je leest hoe dat begint, dan staat er, zijn ouders gingen jaarlijks voor het Pesachfeest naar Jeruzalem. En toen hij 12 jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht en enzovoort op de terugweg waren ze Jezus kwijt. Het was die in de tempel. Maar het was dus ook, ze waren dus naar Jeruzalem om het Pesachfeest en het Pesachmaal te eten. Om het Pesachfeest te vieren. Dus Jezus die deed dat. Jezus was een Jood. En nu had hij dus, als we helemaal teruggaan naar waar je touwtje tussen zit. Hij had dus gezegd. Juist. Hij had gezegd, maak dat maal klaar.
Vers
14.
Ik denk waar je touwtje
tussen
zit.
Robin, kun jij dat lezen?
Waar?
Lucas 22, vers 14. Hij had ze dus die stad ingestuurd. Hij zegt, ga dat lam slachten en ga die maaltijd klaarmaken.
Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het Koninkrijk van God gekomen is.
Dankjewel. Dus wat hier gebeurde, is dat ze dus dat traditionele feest gingen vieren, zoals dat voorgeschreven was. Dus wat deden ze, wat aten ze, Bram? Skal.
De ongedezende brood.
Ja, ze aten brood.
Wijn.
Wijn, heel belangrijk, ja, want er was een beker, daar zat wijn in, dat klopt. Het was een Pesachmaal. Iemand?
Schaap?
Ja, vlees, ja. Dat was er helemaal bij. Ze deden dat helemaal op die manier. Er was dus een lam, er was wijn. En als je dus nu leest hoe ze dat helemaal doen, dan hebben ze allerlei speciale gebruiken en 4 gangen en met bittere kruiden en nou, heel ingewikkeld. Dat is een heel rituele maaltijd, is het. Het probleem is alleen, heden ten dagen is er geen tempel meer. En hebben ze dus alleen nog maar symbolisch dat vlees, hebben ze dat vlees op dat moment nu niet. Want ze kunnen niet naar Jeruzalem om een beest te slachten. Dus het is, eigenlijk is het nu een heel beroerd feest om te vieren als je Jood bent, want je kunt het offer niet brengen. Dus die avond vierde Jezus eigenlijk het feest om ook de bevrijding uit Egypte te gedenken. Nou was dit een hele bijzondere avond, want waarom was dit zo bijzonder? Het is eigenlijk de laatste keer dat die discipelen dat vieren volgens de oude regels. Jezus doet hier iets achteraan. Iets nieuws, wat er nog niet was. Maar, en het heeft te maken, ja?
Maar de discipelen zijn toch geen familie van elkaar? En dan mag toch niet met vreemden of zoiets?
En vreemdelingen, wat ik net zei, dat heeft te maken met niet-Joden.
Maar het mag dus ook met een vriendengroep.
Als ze
Jood waren.
Ja,
of alleen op dat moment van in Egypte dat ze alleen als familie was.
En deze mensen die trokken altijd met elkaar op. Die sliepen ook samen in onder een boom, bij wijze van spreken. He, want een huis hadden ze heel vaak niet. En dus zij vierden samen dat feest met z'n allen. Wat is nou de vervulling waar het hierover gaat? Want eigenlijk staat hier, ik ga geen Pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. Wie kan daar iets verstandigs over zeggen? Wat is een vervulling?
Iets volmaken.
Wat zeg je? Een?
Iets volmaken.
Bijna.
Iets wat uitkomt.
Hoor. Iets wat uitkomt, dat vind ik wel een goeie. Noem eens een voorbeeld. Een wens. Ja? Een droom? Een belofte? Ja, een belofte is denk ik wel het beste wat ik tot nu toe gehoord heb, ja. Of een voorspelling.
Verlanglijstje.
Sinterklaas.
Hoe bedoel je een verlanglijstje?
Pavel, die schrijft iets op, een game.
Ja, dat is een verlangen. Dat is een verlangen wat eigenlijk vervuld wordt. Ja, dat vind ik ook wel een goeie. Ja, dat klopt ook. Het is best moeilijk om dat te zeggen. Want als je het nou hebt over dit feest wat ze vierden, dan zegt Jezus daarvan, maar dat feest heeft ook een vervulling in het Koninkrijk van God. Hoe moet ik dat dan zien? Dus eigenlijk dat gedoe met dat lam en die wijn en dat brood, dat is dus eigenlijk een soort verlangen, een soort voorspelling, een soort iets wat nog niet klaar is, wat dan een vervulling krijgt. Wat is die vervulling? Misschien sla ik hem nog even over. We lezen nog even verder. Anouk, vers 19. Dus ze hebben dus net dat feest gevierd, die maaltijd gedaan zoals het volgens de regels moest. En Jezus doet iets nieuws.
Ja. En hij nam het brood en sprak het dankgebed uit. Brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.
Oké, Anouk, waar ken je dit van?
Ja, het avondmaal is blijft vieren.
Ja, wie was in de kerk? Wie van jullie doet daaraan mee? Zijn er ook mensen die er niet aan meedoen?
Maar daaraan?
Aan het avondmaal? Doe je daar wel of niet ermee?
Jawel.
Ja. Oké. Okay. Het is een bewuste keuze. Het is geen verplichting. Bij de Joden was het zo. Iedereen moest dat feest vieren. Hier is iets anders aan de hand. En daar komen we zo meteen nog even op. Maar het avondmaal is heel belangrijk. Maar er is een soort verband tussen het avondmaal en het Pesachfeest. Wat zijn de overeenkomsten?
Brood en wijn.
Ja, was er wijn bij het Pesachfeest? Ja.
In een beker.
Ja.
Ongedeeld bloed.
Maar jij zegt bloed. Ja. Ja, Jezus zegt de wijn staat voor het bloed. Ja. Dus dan zou het bloed van het lam zijn.
Vlees
ja.
Staat voor het lichaam.
Wat zeg je?
Vlees staat voor het lichaam. Er is geen vlees bij
het lam. Brood staat voor
brood. Ja.
Ja, maar er was ook brood bij het Pesachfeest. We hebben een soort boekhoudkundig probleem. Het klopt niet helemaal.
Er zijn twee dingen.
Dan is het vlees met avondmaal.
Ja, waarom hebben we geen vlees bij het avondmaal? Ja, maar dat mag dus. Het mocht ook een rund zijn volgens Pascal heeft helemaal gelijk. En ik vind eigenlijk ook, ja, waarom hebben wij dan op zondagochtend niet een lekkere biefstuk erbij?
Een
soort power breakfast.
Omdat Jezus het lam is en het gaat eigenlijk om het bloed. Dat is het belangrijk.
Het gaat om het bloed. Het bloed kon je aan de deur smeren en dat moesten de Joden op het altaar gooien.
Ja, dat was ook
gruwelijk. Maar waar is dan, waarom hebben wij geen vlees?
Omdat Jezus het lam is.
Ja, die is hier nu niet. Zeg maar.
En die zijn bloed heeft gegoten.
Ja, best lastig hè. Maar waarom hadden ze toen geen vlees?
Toen?
Ja. Toen Jezus het instelde, waarom hadden ze toen geen vlees?
Ja, toen was hij het vlees, misschien ook wel.
Ja, inderdaad, want hij was er nog.
Hij zei ook, in plaats van het lam, word ik jullie lam. En daarom is deze wijn, zeg maar als bloed, wat ik voor jullie ga vergieten.
Ja.
Er waren twee stukjes brood eten.
Ja, jij zegt van nou, dan doen we twee stukjes brood, want dan klopt het weer. Dan heb ik weer drie dingen.
Precies.
Waarom niet twee stukjes wijn?
Nee, want je moet twee keer vlees hebben. Bram snapt precies wat er mist.
Je moet niet twee stukjes vlees, je moet een stukje brood en vlees.
Ja.
Ik snap het probleem niet.
Oké, we doen het nog een keer. Eerst even, waar stond het brood bij het avondmaal ook weer voor, Peter? Weet je dat? Juist, en wat heb jij gekregen doordat het lichaam van Christus gebroken werd?
Het
begin
van de zonde.
Dat was het bloed. Oh. Door het bloed kreeg je vergeving van zonde. En wat was er dan met het brood?
Eeuwig leven.
Geest.
Wat zei je?
Eeuwig leven.
Eeuwig leven.
Ja, maar niet dat
wat zeg je?
Niet dat eeuwig leven.
Ja,
Jawel, want je gaat naar de hemel, je hebt eeuwig leven. Maar dan is iedereen die gelooft, die krijgt dan eeuwig leven. En dan hoef je niet te zeggen.
Maar de mensen die het avondmaal niet hebben gegeten, krijgen
dus
geen eeuwig leven.
Ja, nee, maar nu maakt wel een mooi punt. Krijg je nu eeuwig leven doordat je dat stukje brood hier op zondag, wat wij gewoon bij Albert Heijn gekocht hebben, dat je dat eet, krijg je daar eeuwig leven door? Of werkt het op een andere manier? En hoe zit het dan met al die andere mensen die ook matjes uit diezelfde badge kopen?
Het gaat toch om het geloof?
Ja, dat is heel goed, ja. Het gaat om het geloof.
Waarom eten we erbij? Dat is toch onlogisch als het om het geloof gaat?
Ja, daar komen we zo meteen op waarom we het doen. Want het is wel belangrijk. Maar het is dus niet zo dat je eeuwig leven hebt omdat je het viert. Dat heb je goed gedaan. Want anders zou je een soort magisch iets krijgen van, nou, ik moet nog even mijn stukje eeuwig leven eens in de maand eten. En als je er dan niet bent, dan heb je dat misschien wel gemist of zo. Of je drinkt die wijn en als je dat niet gedronken hebt, dan heb je geen vergeving van zonde gekregen. Zo is het niet.
Ik heb nog een vraag.
Heeft hij ermee te maken?
Ja, hoe vaak werd het bezig nou gevierd in de tijd van de uittocht?
In de tijd van de uittocht was het natuurlijk de eerste keer.
Ja.
Daarna werd het ingesteld als iets wat je elk jaar moest doen. Maar ten tijde van koning David en Salomo zijn ze daar heel laks mee omgegaan. Zijn ze vergeten zelf hoe het werkte. En ze zijn het pas helemaal veel later pas weer opnieuw gaan doen. En in de tijd van Jezus was het weer heel gewoon. En nu ook nog. Eén keer per jaar.
Eén keer per jaar. Waarom doen wij het zelf per jaar?
Wij doen het vaker. Wij zitten niet vast aan een datum, dat klopt. Daar komen we zo nog op. Er staat er ook gewoon dat je het mag doen zo vaak als je bij elkaar bent.
Dus het mag even zien bij elke zondag?
Ja, het mag elke zondag. En er zijn ook kerken waar het elke zondag is. In de katholieke kerk bijvoorbeeld.
Stop bij mij.
Oh ja, met die rusties of rotties? Ja.
Christus.
Hosties.
Hosties.
Ja, maar dat is in principe ook een soort ongerezen brood. Hey, even nog de vergelijking tussen het...
Ja.
Tussen het oude en het nieuwe feest. Wat betekent de Pesach?
Pasen.
Ja, overslaan, inderdaad. Als je nou naar het avondmaal gaat, wat wordt er dan voorbij gegaan?
Drie stukjes brood.
Nee. Want... Hè? Nou, nee, als je nou naar het oude feest kijkt, naar de oude situatie, in Egypte ging die doodsengel ging voorbij aan de Israëlieten en ze gingen dus niet dood.
Gaat de zonde ons voorbij?
Niet de zonde, maar wel het oordeel.
Ja.
Ja? Dus wat wij vieren met het avondmaal is dat wij niet veroordeeld worden.
Voor de zonde die hebben gegaan.
Ja. Hoe zit het met het bloed? Het bloed was het offer aan de Heer. Met Pesach en het werd aan de deur gesmeerd. Hoe zit het bij ons? Dat bloed is voor... Jij wist het, jij hier?
Dat je ons vergeven voor je zonde.
Ja, dus het bloed van Jezus was het offer wat voor ons gebracht is. Het brood. Er staat, bij Pesach staat het, dat is het tranenbrood van ellende. Dat je terugdenkt aan het lijden. Wat is het bij ons?
Eeuwig leven.
Eeuwig leven. Maar ook dat je denkt aan het brood wordt gebroken, hoe Jezus heeft geleden voor jou.
Dat heb ik eerder bij de wijn gehad.
Jij hebt dat eerder bij de wijn, want bij bloed lijd je eigenlijk.
Ja, dat is ook blijf meer erbij.
Ja, ik denk dat je dat brood dus ook zo moet zien. Dus dat eigenlijk...
Het wordt gebroken.
Guivensap ook goed.
Ja, het lichaam wordt stuk gemaakt eigenlijk. Er worden spijkers ingeslagen. Er worden zweepslagen op losgelaten. Dus dat lichaam dat wordt gemarteld en aan een kruis gehangen. Dat is het lijden eigenlijk. En dat is eigenlijk wat jij had verdiend en wat ik had verdiend.
Zeg maar het lichamelijk lijden.
Ja. En het andere, dat is echt het offer. Het bloed is echt hetgeen wat heel belangrijk is. Dat is echt het offer. Voor wie was het? Bij Pesach was het dus voor de Israëlieten. Hoe zit het nou met het avondmaal? Voor wie is het avondmaal? Wie mogen daaraan deelnemen?
Iedereen.
Iedereen die gelooft.
Wie zei dat?
Peter.
Ja, dat is het goede antwoord. Als je het niet gelooft... Als je het niet gelooft, dan gaat er iets mis. Ik zal zo meteen die tekst ook voorlezen.
Maar wat gebeurt er als je niet gelooft, maar toch meedoet?
Ik zal zo meteen voorlezen. Daar komen we zo meteen nog op. Er was ook een uittocht bij het Pesachfeest. De uittocht van wie was het met Pesach? Ja, van Mozes en het volk. En bij het avondmaal was er ook een uittocht.
Ja, Jezus.
Ja, Jezus was de eerste die naar de hemel ging. Maar eigenlijk mag je het ook zo zien dat wij hem zullen volgen. Net als bij de Israëlieten hebben wij dus deze maaltijd.
Maar hij is straks ook de laatste, toch?
Hij is eerst en de laatste, maar wij zullen hem ook volgen. Dus het is eigenlijk ook onze uittocht die je mag vieren.
Maar dan klopt het stukje van de eerste zullen de laatste zijn ook weer.
Ja, dat heb je goed onthouden, ja. Nu dat belangrijke stuk van het vlees. Waarom? Hoe zat het met dat vlees? In Egypte moest het vlees allemaal opgegeten worden. Het moest op zijn. Waar is het vlees met het avondmaal, Linde? Jij was op de goede weg. Waarom eten wij geen vlees met het avondmaal?
Omdat het nu eenmaal is. Mensen, het is Jezus.
Ja. Kijk, wat is er met het lichaam van het lam gebeurd? Als Jezus het lam is, zijn lichaam is verbroken, het bloed heeft gevloeid, en toen?
Ja,
ze hebben hem in het graf gelegd.
Toen is hij opgestaan.
Inderdaad, na een paar dagen toen was er niks meer van over. Zijn lichaam is veranderd en het is opgestaan. Het heeft de dood overwonnen. Dus eigenlijk, wij hebben geen vlees. En het heeft ermee te maken dat Jezus de dood heeft overwonnen. Het lichaam was niet om op te eten, maar heeft de dood overwonnen.
Maar waarom deden ze dat tijdens het avondmaal van Jezus zelf deden ze niet?
Omdat ze daar net het oude maal hadden gevierd. Daar was eigenlijk dat lammetje wat ze gegeten hadden. Maar Jezus zelf... Daar konden ze geen hap uitnemen. Het was namelijk zo dat hij ging het vertellen terwijl het nog moest gebeuren. Als je dus ziet, dat het was op de avond van de 14e. Die dag is net begonnen. Jezus zei eigenlijk van tevoren, mijn bloed wordt uitgegoten. Het is nog niet uitgegoten, het wordt uitgegoten en mijn lichaam zal worden verbroken. En het ging dus eigenlijk op diezelfde dag, daarna ging dat gebeuren.
Maar dan zal het toch reizigers van de discipelen, want... Hun zouden dan gewend
moeten
zijn van dat
er
nog vlees
is. Nee, want ze hadden dat net gevierd.
Nee, maar bijvoorbeeld een jaar daarvoor. 2 jaar daarvoor, 3 jaar daarvoor.
Daarna bedoel je eigenlijk?
Nee, gewoon nog voor. Als ze voor het moment.
Je bedoelt omdat Jezus er toen ook wel was? Waar hij het lam was.
Ja, maar toen wisten ze dat nog niet. Ze wisten niet dat hij doodging. Dat ging die pas op het laatst ging die dat aan ze vertellen. Maar dat snapten ze natuurlijk niet, want zij hadden zoiets van deze man, die wordt de koning van Israël, die volgen we, want dan worden wij minister.
Maar,
dat hadden ze in het begin. Het was nogal een deceptie dat hij zei, ja, we gaan nu naar Jeruzalem en daar gaan ze me doodmaken.
Ze aten daar dus eerst vlees en toen ongetest brood en daarna ook wijn.
Dat was dus het feest. En toen zei Jezus, nu voegen we iets nieuws toe. Eigenlijk zit je hier in het midden van de geschiedenis van de wereld. Er is een voor Christus en een na Christus. Er is een punt, hier is het oude feest. En precies op dat moment zegt hij, nu gaan we een nieuw feest doen. Nieuw verbond zegt hij ook. Niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. Nou, waarom vieren we dat nou? Waarom moeten wij dat nou vieren? Want nou moet ik die vraag nog even beantwoorden van Monique. En dat staat in 1 Korinthe 11. Je hoeft er niet op te zoeken, want dan lees ik het gewoon voor. Dat is minder werk. Je mag het opzoeken natuurlijk. Hier spreekt Paulus. Oké, 1 Korinthe 11 vers 23. Luister goed. Wat ik heb ontvangen en nu heb doorgegeven, dat gaat terug op de Heer zelf. Dat heeft de Heer zelf ingesteld, zegt hij. Dit is het enige feest. He, als je even kijkt naar onze kerkelijke feesten. Dingen die we vieren. Ja, de Heer heeft niet gezegd vier kerstfeest. Vier mijn verjaardag, heeft hij niet gezegd. Hij heeft niet gezegd vier dit, vier dat. Al die dingen die we hebben. Het enige wat hij ingesteld heeft is het avondmaal.
Opstanding groot, mogen we toch ook vieren?
Je mag het vieren, maar hij heeft het niet ingesteld.
Dus eigenlijk ook het avondmaal wat je dan viert, toch?
Nee. Dat is een goeie dat je dat zegt, maar dat is nou juist niet zo. Luister. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit en brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw, zegt hij. Hier zegt hij eigenlijk, doe dit. Om mij te gedenken. Dus je doet het om terug te denken aan wat er gebeurd is. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens, als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus weer, om terug te denken dat het gebeurd is. Dat Jezus stierf en zijn leven gaf en zijn lichaam overgaat. Dus, altijd wanneer u brood eet en de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Je verkondigt dus niet de opstanding, Anouk. Je viert niet de opstanding, maar je verkondigt dat hij echt dood was. Dat er een offer gebracht is. Dus eigenlijk, bij het avondmaal hoor je dus niet te zeggen, Jezus is opgestaan. Maar je hoort te zeggen, Jezus is gestorven. En nou staat er iets achteraan. En dat wordt ook wel eens gezegd. Hoe je er serieus mee om moet gaan. En zo kwam ik ook om er toch iets op te zeggen over hoe we daar net stonden. En daar moet je je bewust van zijn. Maar je moet ook begrijpen wat het betekent. Want het is ook niet iets waardoor je bang moet worden voor het avondmaal. En dat staat in vers 27. Daarom maakt iemand die zich op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Eigenlijk is het zo, als je onwaardig met die beker omgaat, en je hebt bijvoorbeeld zo'n fles wijn en je begint daar een heel feest mee te vieren, en het loopt helemaal uit de hand, en net als met een biergevecht begin je met die wijn te gooien, moet je je voorstellen dat je eigenlijk met het bloed van Jezus gooit. Stel je voor, je hebt een biergevecht met avondmaalswijn.
Ik kan me niet voorstellen.
Nee, je kunt je niet voorstellen.
Maar niet dat ik een biergevecht zou. Dat is niet voor jou. Nee.
Maar het gebeurt wel eens.
Maar voor mij is dat er.
Maar je moet je dus voorstellen dat waar je mee bezig bent, staat dus echt voor iets heel belangrijks. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij het brood eet en de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Als je nou in de rij staat voor het avondmaal in de gemeente, hè, we doen dat tegenwoordig zo dat je in de rij staat, dan moet je beseffen wat je aan het doen bent. En dat het eigenlijk iets te maken heeft met de dood van Jezus. Dus dat niet het moment is dat je allerlei geintjes gaat lopen maken, omdat je dus eigenlijk aan de binnenkant moet bezig zijn met wat er echt gebeurd is.
Is het daarom dat sommige ouders hun kinderen ook niet naar het avondmaal sturen, omdat zij zich misschien nog niet beseffen wat het allemaal is?
Dat klopt. Want het Pesachfeest, dat moest je met het hele familie moest je dat vieren. Iedereen die Jood was, hoe klein je ook was, mocht meedoen. Maar hier is het zo dat je het ook echt moet geloven. En je moet zelf besluiten van hoor ik hierbij of hoor ik hier niet bij. Daarom vroeg ik ook, wie van jullie doet er aan mee? Nou, dat moet je allemaal zelf besluiten of je daaraan meedoet. Geloof ik dit? Was dit voor mij? Als dat voor jou is, dan hoef je niet te twijfelen. Dan mag je het gewoon doen. Als jij zegt, Jezus hing voor mij aan het kruis, dan mag je aan het avondmaal. De enige waarschuwing die erbij staat is, doe het op een waardige manier. Het is een waarschuwing. Want hier staat eigenlijk, God is er niet blij mee als je tijdens het avondmaal geintjes maakt. Dat is wat er staat. En in die gemeente waar die brief over aan geschreven werd, gebeurden nogal vreemde dingen. Er stonden nogal wat waarschuwingen in en hoe mensen met elkaar om moesten gaan. Het was daar echt een zootje, vandaar dat er echt bij staat hier ook. Daarom zijn er onder u ook vele zwakke en zieke mensen en zijn er al veel gestorven. Eigenlijk zei hij, dat heeft ermee te maken met hoe jullie met het avondmaal omgaan. Hoe jullie met elkaar omgaan, dat vindt de Heer niet fijn. Dat wil niet zeggen dat dat direct ook voor jou geldt. Hij zegt hier eigenlijk tegen die mensen, denk eens na waar je mee bezig bent. En dat is eigenlijk ook wat ik jullie wil meegeven. Als je met de dingen van de Heer bezig bent, doe het op een serieuze manier. Dat wil niet zeggen dat je nooit mag lachen. Want dat doe ik zelf ook. Maar op het moment dat je echt met God bezig bent, als we aan het zingen zijn, noem ik het er dan nu ook bij, maar ook met het avondmaal. Dat is geen tijd voor geintjes. Hoewel er natuurlijk best wel eens iets grappigs gebeurt. Maar je verkondigt dat de Heer dood is.
stel, iemand staat daar met wijn en iemand daar vlak voor die struikelt in de wijn van het overheen.
Ja.
Mag ik niet gaan lachen?
Oh, Anouk zou lachen.
Ja, het is al mislukt. Nee, natuurlijk kan dat gebeuren. En dat snapt God ook wel. Want weet je wat het nou mooi is? Hij is namelijk mens geweest. Dus hij begrijpt ook wat gevoel voor humor is.
Ik ben echt wel benieuwd of dat is daar.
Ja.
Waar? In de hemel?
In de hemel. Als je dan ergens loopt, weet je wel, en je ziet... Ja, je ziet iets grappigs gebeuren, weet je wel. Er valt iemand, of er wordt de struik of iemand.
Ja, ik ben helemaal zoiets.
Maar op een leuke manier, zeg maar.
Ja?
Dan op ze wordt.
In de hele mag je wel lachen.
Ik denk dat God wel gevoel voor humor heeft, Bram. Want hij heeft ook jou gemaakt.
Ja, maar niet intiem.
Oh, dat is een compliment.
Dat is ook een compliment.
Hij noemt je een grap.
Nee, ik noem je geen grap. Nee.
Dat is dus het tweede complimentje van vanavond. Ik ben ook heel licht.
Ja. Moet ik je nou een punt aan draaien?
Dat zijn jou.
Oh ja, ik weet het al. Ik lees nog één tekstje voor. 3 regeltjes zijn het maar. Zodat je beseft wat het echt betekent. De beker waarvoor we God loven en danken, maakt ons 1 met het bloed van Christus. En het brood dat we breken, maakt ons 1 met het lichaam van Christus. En omdat het 1 brood is... zijn wij, omdat we met veel zijn, hoewel we met veel zijn, 1 lichaam. En hebben we alle deel aan het ene brood. Op het moment dat je meedoet, word je deel, maak je duidelijk van ik ben deel van het grote geheel, maar ik hoor bij Christus. En ook met dat bloed zeg je, eigenlijk zeg je, dat was dat offer, dat is voor mij gebracht. Hij is voor mij aan het kruis gegaan. Je maakt dat eigenlijk je eigen.
Dus eigenlijk zeg je daarmee ook van dat we één grote familie zijn. Omdat we uit dezelfde beker drinken.
Ja.
En hetzelfde brood eten.
Het is ook zo dat als hij terugkomt, dan komt hij niet voor Anouk Strijker speciaal terug. Nee, hij komt de gemeente halen. Mm-hmm. En wat is de gemeente? Nou, dat is alles wat één is door zijn Heilige Geest. Iedereen die in hem gelooft dat hij daar gehangen heeft... als offer, die hoort erbij. Dus hij komt niet voor aparte gelovigen, maar voor de hele gemeente.
Nee, dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel nu meer, omdat we vroeger met het Pesachmaal als gezin dat moesten nuttigen, is het nu zeg maar ook dat we als gezin...
Ja, daarom kun je dat ook gewoon als gemeente kun je dat zo doen. Je kunt het dus ook gewoon als jeugdgroep doen. Je kunt het ook doen thuis. Er staat nergens... dat door uitgedeeld moet worden door een bisschop, door de paus. In principe kun je dit zelf doen. Als het maar op een waardige manier is. Maar je kunt dat dus gewoon ook gewoon thuis doen. Dat kan. Daar is niks mis mee.
Maar Joden geloven toch niet dat Jezus heeft bestaan? Die denken toch dat hij nog moet komen?
Nou, ze geloven wel dat Jezus heeft bestaan, want dat is natuurlijk een geschiedkundig feit.
Ja.
Maar ze geloven niet dat hij de Messias was. Hij was de zoon van de timmerman. Ja, dat is, dus zij wachten nog steeds op de Messias.
Hoe kunnen ze dan normaal avondmaal vieren?
Nou, Joden vieren geen avondmaal, die vieren Pesach. En weet je wat daarbij is? Die hebben 4 gangen. Maar en ze dekken altijd voor 1 persoon meer. En die ene persoon is Elia.
Maar dat zeggen jullie ook altijd.
Ja, dat zeggen we als grapje altijd. En maar ze zetten dus 1 grote beker wijn neer. En een extra bestek. Want als Elia komt, dan komt hij de Messias aankondigen. Zij verwachten, eerst komt Elia en dan zal de Messias komen. En dat is in principe ook zo in de toekomst nog een keer.
Scheppen ze dan ook op voor Elia?
Ze scheppen niet voor hem op, maar als hij binnenkomt, er staat wel een stoel.
Wie is Elia?
Elia, dat is de oude Elia uit het Oude Testament, de profeet. Waarvan ook gezegd wordt, Jezus zegt, Johannes de Doper was Elia. En dus Johannes de Doper was de aankondiger van Jezus.
Dus zij denken dat die als engel zeg maar op aarde komt nog even.
Hoe precies, dat weet ik ook niet. Maar in Openbaringen staat nog een keer dat er een profeet komt. En dat er nog het een en ander aangekondigd wordt voordat de Heer Jezus echt ook koning in Israël wordt. Want hij komt natuurlijk nog een keer op aarde.
Eigenlijk wachten we op dezelfde. En dat is heel grappig, want dat begrijp jij wel, maar een Jood niet. We wachten allebei op de Messias, dat hij terugkomt. Jij wacht op het feit dat hij ons komt halen. En zij wachten op het feit dat hij dus koning wordt in Israël. En het gaat allebei gebeuren. En het is dezelfde persoon. Alleen daar zijn we het nog niet over eens.
Maar,
nou ja,
wij wel, maar hun dus niet.
Maar, ja, inderdaad. Wij zijn het wel met hun eens, maar zij niet met ons.
Zij denken dan toch dat ze nog via door met het oude verbond avondmaal moeten vieren, Pesach.
Ja, zij vieren geen avondmaal.
Dan moeten ze toch eigenlijk ook een lammetje slachten.
Dat doen ze ook, maar ze hebben geen tempel. Maar wat gebeurt er? Op een gegeven moment in de toekomst gaat er in Jeruzalem weer een tempel gebouwd worden. En gaan ze ook weer lammetjes slachten. Ze gaan het nog doen. Er wordt weer een tempel gebouwd in de toekomst in Jeruzalem.
Maar wat heeft de tempel nou ineens met Pesach gemaakt te maken?
Dat was de plaats waar je het offer moest brengen. Waar Jezus ook heen ging, elk jaar.
Dat moest thuis.
Nee.
Dat was eigenlijk
de voorbereiding moest
thuis. Het was die eerste keer dat ze het deden, was het thuis. Ja, ik heb het niet helemaal duidelijk voorgelezen. Maar als ze het gingen vieren als herdenking, moesten ze elke keer naar Jeruzalem en moesten ze daar het offer brengen. Op de plaats waar de Heer zei dat hij ging wonen.
Met z'n allen.
Het hele volk, ja.
Maar het vlees moet buiten het huis komen.
En dat was de eerste.
Daar wel. Want het moest in de tempel en dan gingen ze daar ook opeten.
Want dat hebben we niet gelezen. Dan ben ik in de waar.
Dat snap ik, maar nu weet je het wel. Maar er zijn zoveel details dat je op een gegeven moment moet je het een en ander weglaten. Want anders wordt het al veel te lang. Dat is het nu ook al. We zijn wel klaar hoor, Emma. Tenzij je nog een vraag hebt.